Ga ik hem opnemen.
Introotje. Welkom bij aflevering 21 van Gewoon Seks. De podcast over seks en alles wat erbij hoort. Ik ben Mickey en deze week is mijn gast Yves.
Hallo.
Hi.
Hi.
Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Ik heb jouw nummer gekregen van Ruben. Vertelde ik net, daar zat ik in Italië mee in een cabrio. afgelopen herfst. En toen zei hij, ja, jij moet Yves dan maar eventjes interviewen voor je podcast. Dus dat is nu aan de hand. Voor de luisteraar, vertel even wie jij bent.
Ik ben Yves Bonnois. Ik heb een bedrijf, dat heet Ultimate Lovers. En dit bedrijf is eigenlijk, biedt, hoe zal ik het eens zeggen, seksuele educatie aan voor volwassenen. Gebaseerd op tantrische wijsheden en de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van seks, feitelijk. En ik heb een achtergrond in tantra. Ik ben een tantrisch bodyworker geweest en ook een tantrisch gigolo. En tegenwoordig ben ik een sekscoach en eigenlijk sekseducator. Ja, dat is duidelijk.
Ik denk dat bij sex education denken mensen los van de Netflix-serie ook heel erg gewoon aan seksuele voorlichting op middelbare scholen. Maar ja. Als ik het zo van jou hoor, is het iets dat mensen hun hele leven moeten blijven doen?
Nou, kijk, als je het hebt over seksuele voorlichting op middelbare scholen, dat is een van de manieren hoe mensen eigenlijk weten van seks. Maar veel verder dan, tenminste op mijn middelbare school, ik weet niet hoe het bij jou was, dan voortplanting, hoe je kinderen maakt, gaat het eigenlijk niet. Het hele stukje, sociale stuk van seks. En het belang daarvan, dat wordt eigenlijk niet belicht. Mensen hebben eigenlijk geen idee hoe je eigenlijk op een goede, mooie, authentieke manier intiem kan zijn met elkaar. Het kan connecten. En ook bijvoorbeeld met de seksuele energie in je lichaam kan spelen. En hele andere ervaring kan hebben dan de huistuin en keuken standaard ervaringen, denk ik, die de meeste mensen hebben met één soort orgasme.
En hoe komt het dan dat de mensen dat niet weten?
Ik denk dat het te maken heeft met veel taboe, veel schaamte op het onderwerp. Mensen vinden het lastig om erover te praten. Mensen krijgen dat van thuis uit ook niet mee. Hè. Ik bedoel, als ik kijk van de gesprekken die ik met mijn ouders heb gehad. Ik denk dat ik een heel ongemakkelijk gesprek heb gehad toen ik weet niet hoe oud ik was, misschien 13, 14. Met mijn vader over het gebruik van condooms. En seks is gevaarlijk, dus je moet vooral zorgen dat je het veilig doet en niemand zwanger maakt. Op het moment dat ik daar nog helemaal niet aan toe was. En mijn vader ook niet, dus het was een heel ongemakkelijk gesprek. Dus dat is eigenlijk waarom mensen niet echt goed op uitzondering na in staat zijn, denk ik, om goede gesprekken te hebben. En de gesprekken die ik voordat ik met tantra begon met mijn vrienden heb gehad, ging meer over, heb je nog geneukt? Of heb je nog wat gescoord? Heb je nog wat geregeld? En niet echt meer van, Jezus, ik vind het best wel lastig dat ik altijd het gevoel heb dat ik echt moet performen. Hè? Dat ik... Ik zat zo in mijn hoofd en ik kreeg hem niet omhoog. En daar heb je het helemaal niet over.
Nee, of ook als het goed gaat, heb je het ook niet over van, nou, het was zo fijn dat we een uur lang elkaar aan hebben liggen kijken. Of iets dergelijks. Nee, het is gewoon, je hebt geneukt, punt.
Precies, ja. En dat is het idee. Wat seks, dat is voor heel veel mensen puur het stuk van penetratie. En misschien een beetje frunnik omheen. Maar seks is eigenlijk veel breder.
Ja.
Dat is eigenlijk inderdaad dat je echt elkaar aankijken. Je kan elkaar ook... Ja, dat klinkt misschien wat raar, maar je kan elkaar ook penetreren door gewoon elkaar letterlijk aan te kijken. Hè? Je kan ook wel heel veel met je ogen zeggen. Dat kan ook wel heel intens zijn, heel heftig en heel mooi ook.
Ja.
Ik denk in die zin is seks een van de mooiste manieren om te leren verbinden op een manier, op een authentieke, maar ook vooral kwetsbare manier, waarbij je maskers afhaalt en echt jezelf laat zien. En meer dan alleen maar geilheid, maar ook andere emoties binnen de slaapkamer kan laten zien, gebruiken. Dat maakt het heel mooi en heel rijk.
Dus seks is dan eigenlijk het tonen van emoties binnen de slaapkamer?
Seks is een mooie manier om op een hele diepe, authentieke manier eigenlijk met elkaar te connecten. En dat kan zijn met penetratie, dat kan zijn fysiek, dus seks. Maar dat kan het ook minder zijn, dat kan ook gewoon door aanraking zijn. En daar kunnen heel veel verschillende soorten emoties naar boven komen. Als verdriet of woede misschien ook over een soort onschuld kan naar boven komen. Het kan een rauwe geilheid zijn, maar het kan ook heel lief en zacht zijn. Het kan alles eigenlijk zijn. En dat zijn heel verschillende smaken waar weinig mensen echt weet van hebben. Of misschien wel weet van hebben, maar ook niet precies weten hoe ze dat moeten introduceren in de slaapkamer. Of weten hoe ze dat bij zichzelf kunnen laten zien, zeg maar. Ze daar veilig genoeg voor voelen.
En jij helpt ze daar dus bij?
Ik help ze daarbij, ja, dat klopt. Ja.
Ja. Maar ik neem aan dat die mensen, voordat ze dan bij jou komen, toch al een stukje zelfreflectie hebben moeten doen. Om te besluiten om naar jou toe te komen.
Dat moeten. Ja, kijk, er komen mensen bij me of die waar ik nu mee werk. Ik doe nu niet meer. Ik doe wel coaching online. Dat is in het kader van het programma, de online cursus die we verkopen. Dat is ook met coaching van mijn kant. Ik doe op dit moment even geen live sessie dat ze echt bij me komen. Maar goed, dat zijn hele ervaren, laten we zeggen, tantrische mensen die al heel lang met seksualiteit en seks bezig zijn. En mensen die helemaal aan het begin van hun eigen onderzoek staan, die daar heel weinig mee bezig zijn geweest. En daar zit een heel groot verschil in tussen hoeveel zelf onderzoek mensen gedaan hebben. Eigenlijk.
We hebben het al een paar keer gehoord, de term tantra en tantries. Ik heb wel wat research erover gedaan. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen die denken automatisch aan, volgens mij dingen als American Pie zat volgens mij.
Zat er iets in van tantra?
Ja, daar zat zeker iets in van tantra.
Oh, dat kan me niet meer herinneren.
Ja, want op een gegeven moment een van die jongens die ging het doen met Stifler's mom. En zij deed volgens mij aan tantrische seks. En daar was hij vervolgens helemaal wauw van. Maar dat kwam eigenlijk in die film, zoals alles in dat soort films is helemaal platgeslagen, kwam het er volgens mij alleen maar op neer dat het ging om het uitstellen van orgasmes. En ik denk dat heel veel mensen dus, als je het hebt over tantra, denken ze, oh, dat is gewoon edgen. Of het uitstellen van orgasmes.
Ja.
En ik zie al aan jouw hoofd dat het dus niet is.
Ja, kijk, tantra, heel veel mensen denken ook dan aan Kama Sutra, aan het verschillende standjes. Of die denken aan, is dat niet heel saai met ademhalen en elkaar aankijken in de ogen. En dat is ook een stukje tantra. Dat noemen ze dan meer witte tantra. Maar kijk, als je... Ik zal het proberen simpel te houden. Mijn vriendin zegt nog wel eens dat ik dingen te ingewikkeld maak. Dus dat vraag zeker voor meer uitleg. Tantra is eigenlijk gewoon een soort spirituele, een oosterse wijsheid, oosterse stroming. En al de spirituele stromingen, die kenmerken zijn eigenlijk twee manieren. Je hebt eigenlijk de practices die zeg maar je bevrijden, hè, van de gedachten van je geest. En daar komt dat, wat mensen wel eens roepen, all is one vandaan. We zijn allemaal één. Je bent niet alleen degene die de wereld observeert, maar je bent ook de wereld die geobserveerd wordt. En dan kom je meer met mindfulness training. Dan kom je meer met moeddhistische stroming als Advaita en Vipassana. Ook wel. En dat hoort ook bij tantra. Maar bij tantra gaat het dan verder niet alleen van, oké, ik ben alles om me heen. Ik ben heel consciousness. Ik ben bewustzijn. Maar dan gaat het ook nog terug naar het lichaam, naar binnen toe. En dan eigenlijk wat ze zeggen is van, oké, ik ben misschien niet mijn gedachtes. Ik ben niet mijn overtuigingen. Ik ben niet mijn taboes, mijn geconditioneerde responsen. Kan je nog volgen? Zeg ik nog goed?
Dus zometeen ga ik vragen om het concreter te maken. Ja, maar verder. Ja.
Maar ik ben ook dit lichaam met zijn blokkades, met zijn opvoeding, met zijn ideeën over hoe de wereld in elkaar zit. En hoe kan ik dat nu eigenlijk bevrijden? Hoe kan ik zeg maar mijn lichaam vrijmaken dat de energie gewoon goed kan stromen? Dus hoe kan ik eigenlijk dichter bij mezelf komen en dingen loslaten? En dat is eigenlijk wat tantra ook doet. Dus die is vooral ook bezig met, oké, hoe kan ik de seksuele energie die in mijn lichaam is, dus dat noemen ze ook wel vitale energie of life force energie, eigenlijk laten stromen en die blokkades die ik heb loslaten. En dat kan je, seks is een bepaalde vorm hoe je dat kan doen. Ik denk dat wat de meeste mensen zien als tantra, tegenwoordig ook in Nederland, maar in de rest van het Westen ook wel, dat is meer neotantra, dat zit meer op de seksualiteit. Maar tantra is eigenlijk veel groter. Dat gaat meer van alles en nog wat over het bevrijden van blokkades ook in het lichaam. Tantra in Nederland of in het Westen, dat wordt meer gezien op hoe kan ik eigenlijk seks en seksualiteit gebruiken, ja, om mijn lichaam wat vrijer te krijgen, om meer te voelen, meer connectie te maken met mijn lichaam. Maak ik daar al iets concreter?
Ja, je maakt het al iets concreter, inderdaad. Ja. Dus ervan uitgaande dat er dus blokkades zijn. Is dat een premisse in het mensenleven?
Ik denk dat je in de menselijke ervaring, het feit dat je in een lichaam zit, dat ook per definitie betekent dat je gewoon pas zit met bepaalde overtuigingen, met bepaalde taboes, met bepaalde gedachtes of bepaalde identiteit waar je aan vasthoudt die op een bepaalde manier ook wel beperkend zijn.
En wanneer ben je dan vrij? Is daar een soort van Duidelijk van, nou, je hebt zoveel taboes overboord gegooid. Nu ben je vrij. Of is dat voor iedereen anders? Hoe weet je dat?
Ik denk dat de meeste mensen pas vrij zijn als ze sterven. Dus ik denk niet dat dat iets is. Ik denk dat dat het streven van ik wil vrij zijn aan zich, dat is het denk ik niet. Misschien dat er een paar mensen op de wereld zijn die ja zo goed zijn in het loslaten van hun identiteit en hun blokkades. Dat ze, daadwerkelijk wat ze dan noemen, gerealiseerd zijn of verlicht zijn. Maar dat moet het streven denk ik niet zijn. Want dat is alleen maar een verwachting die je creëert, wat weer een andere blokkade oproept. En ook veel frustraties met zich brengt.
Want dan ga je zoeken naar iets.
Nou, ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier zoeken. Maar dan ga je te veel vasthangen aan een nieuwe identiteit van, oh, ik wil dit bereiken. Ik ben iemand die op het pad naar de verlichting probeert verlicht te worden, zeg maar.
Ja.
En daar schiet je eigenlijk helemaal niks meer op.
Oké. Misschien om het even wat concreter te maken. Hoe ben jij in aanraking gekomen met tantra?
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Met mijn toenmalige partner had ik op zich wel fijne seks. Maar ik had het gevoel dat ik iets miste. Ik heb het eigenlijk altijd gehad sinds dat ik mijn eerste seksuele ervaring heb gehad. Dat ik merkte van, ik heb volgens mij wel seks zoals wat de meeste vrienden van mij ook hebben. Op zich wel goed. Maar ik loop tegen een muur aan. Ik heb het verlangen om echt te willen samensmelten. Ik heb het verlangen om zeg maar met twee lichamen één te worden. En gewoon echt nog een diepere connectie te hebben. Niet alleen maar fysiek te penetreren, maar ook gewoon met elke cel. En het klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar dat is waar ik nou op zoek was. En ik vond het gewoon niet. Na seks voelde ik me toch altijd leeg, gefrustreerd. Eigenlijk desillusioneerd. En toen ben ik eigenlijk eerst in aanraking met het boek van een Tao-meester. Mantak Chia ben ik gaan lezen. Dat ging over de multi-orgasmic man. En dat heeft me eigenlijk uiteindelijk ook op het pad gebracht van tantra.
Volgens mij heb ik daar zelfs nog een boek over recht achter je in de kast staan.
Waar staat die?
Hier, daar, die. Twee naar links.
Twee links. Oh, nou, dat is hem. Maar dan.
Ja, dit zal een bewerking zijn.
Ja, Chia en Abrams. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is hem, inderdaad. Ja. Dus dat was mijn eerste aanraking daarmee. En daarna ben ik eigenlijk met mijn partner of mijn ex-partner dan ook op tantra terechtgekomen. Zijn we workshops gaan doen. En dat heeft wel de schellen van mijn ogen doen vallen. Ja.
Wat is dat dan, een workshop?
Een workshop.
Ik zie nu opeens voor me hoe er een hele groep als een soort van yogales allemaal mensen seks aan het hebben zijn. En er loopt iemand tussendoor die zegt nee, zo wel, zo niet. Maar volgens mij is dat het niet.
Het hangt heel erg vanaf, denk ik, wat voor tantra school je workshops gaat doen. Je hebt dus in verschillende gradaties tantra scholen die minder en meer seksueel zijn. Mijn tantra school was vrij seksueel. Een workshop. Mijn eerste workshop was eigenlijk gewoon een weekend lang opbouwende of oefeningen doen van opbouwende aard. Dus dat kon beginnen met dat je tegenover je partner ging zitten en elkaar in de ogen ging aankijken. Het is al lang geleden hoor, dus ik moet even nadenken wat ik allemaal. Maar uiteindelijk gewoon wel ook hoe je steeds eigenlijk dichter met elkaar kon connecten. Meer waar je zelf kon laten zien. En ook misschien, dat was wel met kleren aan, deze workshop. Niet alle workshops is dat. Deze eerste was dat wel. Met seksuele energie kon spelen en het kon laten stromen. En dat kan best wel heftig zijn.
Moet je spiritueel zijn aangelegd om tantra te beoefenen?
Nee. Nee. Wat wij doen met mijn bedrijf eigenlijk, met mijn dat Ultimate Lovers heet, dat is dan wel ook, zit ook wel tantra in. Maar je hoeft echt niet spiritueel aangelegd te zijn. Het gaat eigenlijk meer om een manier van dichter bij jezelf komen, authentiek zijn, connectie met je eigen lichaam maken en vanuit daar ook connectie met je partner kunnen maken. En je kan gaan praten over chakra's en over de microcosmic orbit, waar Mantak Chia heel veel over praat. En dan wordt het heel spiritueel. En daar zit heel veel waarde in. Maar voor heel veel mensen is dat denk ik te ver gegrepen.
Mensen blokkeren dan?
Wat zeg je?
Dan blokkeren mensen, neem ik aan.
Dan blokkeren mensen of ze worden heel sceptisch en denken ze van, ja, waar heb je het over? Dit is helemaal niet wetenschappelijk aangetoond. En dus nee, kijk, het veel tantra scholen die steken het wel heel spiritueel in, waardoor ik denk dat het niet echt mainstream is. Het wordt al steeds meer mainstream. Prinsen pas geleden staat in de Linda, dus nu is het mainstream. en misschien is dat ook wel zo. Ja. Ik merk daar wel steeds meer.
Krijg je ook meer aandacht dan? Of krijg je meer aanvragen? Of?
Nou, ik merk. Nou goed, ik, 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 Ik denk dat mijn blik een beetje vertroebeld is, dat ik heel veel mensen uit deze scene ken natuurlijk. Ja. En dan denk je heel snel, oh, heel Facebook staat ermee vol. En dat is misschien helemaal niet waar.
Dat is van jouw bubbel.
Ja, dat is mijn bubbel. Maar ik kijk ook wel steeds meer buiten. Juist ook wat wij maken. Onze doelgroep is juist de mensen die niet geïnteresseerd zijn in tantra, maar wel gewoon denken, ik wil betere seks hebben. Ik wil beter connecten met mijn partner. Hoe doe ik dat eigenlijk? Wel, hoe doe ik dat nou? En daar proberen we mensen bij te helpen. Probeer het een beetje uit die spirituele hoek te halen eigenlijk.
En het gewoon in de praktijk te brengen om mensen hun seksleven te verbeteren.
Ja, en gewoon zeggen, nou, het kan zo simpel zijn als van, nou ja, als je gewoon langer seks wil hebben en misschien dieper met elkaar wil connecten, ga eens beter ademen. Stop eens een keer met je spier helemaal aan te spannen. En kijk eens wat er dan gebeurt. Kijk eens of je een keer seks kan hebben zonder dat je klaarkomt. Kijk eens wat er dan gebeurt. Weet je wel? En dat soort kleine verschilletjes kunnen al een heel groot effect hebben.
Ja. Ja. Even terug naar origin story. Dus ik zat nog met een vraag. Want jij zei van ik had het gevoel van ik wil samensmelten. Ik voel dit is het niet helemaal.
Ja.
Hey, ik heb wel seks en de seks is volgens mij prima, maar het kan beter.
Ja.
Kwam dat idee vanuit jezelf? Of had jij misschien zelfs wel door Hollywood, waarin seks natuurlijk vaak overgeromantiseerd is, dat je dacht, hé, ik voel me niet helemaal zo fireworks.
Ik heb het nooit gehad dat ik dan naar Hollywood scènes keek en dacht van, nou, dit ziet er zo prachtig uit. Nee, dat zag er altijd best wel geacteerd uit. Ik had dat nooit zo. Het was echt een soort diep, diep verlangen van, ik wil dieper connecten. Gewoon echt gevoel van, ik kan niet, fysiek kan ik niet dieper connecten dan dat ik doe. Hè? Er zit natuurlijk een bepaald soort, kan je niet dieper, letterlijk ook niet.
Nee.
En dan toch het gevoel van, dit is het niet, ik wil verder. Het is bijna alsof je gewoon letterlijk dus tegen een muur aanloopt. En dat was zo frustrerend. Dat is echt een soort diep verlangen. Dus in die zin denk ik dat ik wel mijn pad gevonden heb.
En jij bent het met je partner gaan doen, dus je hebt haar nog ook moeten overtuigen daarvan.
Of mijn ex-partner inderdaad. Nou ja, overtuigen. Zij was wat minder van de workshops. Dat vond ze allemaal toch wat privé. En dus ik dacht, dat gaan we nooit doen. Ik had al eerder gezien dat de tantra workshops bestonden. Maar toen kwamen we op een festival dus een keer een leuk stel tegen. Die toevallig die workshop hadden gedaan waar ik interesse in had. En die vrouw die had wel, ik had een tijdje mensen te kletsen. En die leek wel een beetje op mijn vriendin. Ik dacht van, hé, dat is interessant. Dus toen heb ik dat wel zo'n beetje nonchalant bij mijn vriendin gedropt. Van, hé, die lijkt wel een beetje op jou. En die loopt ook tegen bepaalde dingen aan. Misschien iets voor ons. En toen
Hoe oud was je toen? Hoe oud ben je nu? Hoe oud was je toen?
Ik ben nu 43. Ja. En dit is jeetje, wanneer was dit? Dit was 10 jaar geleden, denk ik. 10 jaar, zoiets. Ja. Ja, dus,
en wat deed jij toen in je leven?
Ik was jurist. Ja. Dus,
heel corporate of doel?
Ik ben heel corporate geweest. Ik heb bij de AFM gewerkt. Autoriteit Financiële Markten. Daarna nog bij een grote bouwmaatschappij. Ondersteuning van de Raad van Bestuur. Maar uiteindelijk was ik jurist bij Vluchtelingenwerk Nederland.
Okay.
Dus daar hielp ik eigenlijk asielzoekers.
Ja, ja, wel mooi.
Dat was mooi. Uiteindelijk was het ook wel tijd om daar weg te gaan. Juristen zijn toch een koppig stel mensen. En ik moest een aantal juristen aansturen. En dat vond ik vrij lastig. Leuk. Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Okay, dus je kwam aanreiken met tantra. Toen ben je die cursus gaan doen. En toen viel alles op zijn plek?
Kijk, alles op zijn plek. Laten we zeggen, het was meteen heel erg duidelijk dat dit is waar ik naar verlangde. Dat ik echt wel dacht van, nou, er bestaat inderdaad iets waarbij je gewoon nog dieper met elkaar kan connecten. Dieper dan dat ik wist dat mogelijk was. Maar wel een soort idee had van, het moet toch kunnen? Hoe kan zoiets moois zijn als seks? Kan het zo oppervlakkig voelen? Nee, je kan inderdaad dieper. Maar wat was je vraag? Of het meteen allemaal op zijn plek viel, toch?
Of was het heel erg van heel veel workshops en cursussen en wennen? En
Ja. Ik weet nog van mijn leraar destijds, die zei, en dat beaam ik wel, een vrouw is vaak binnen 5 uur tantrisch. Een man heeft daar wel minimaal een half jaar voor nodig.
Wat is dat, tantrisch?
Ja, wat is dat tantrisch? Meer in connectie met je lichaam, denk ik. Meer bewust van wat er gebeurt, waar je energielevel zit. En daarin kunnen ontspannen. Het is een bepaalde vorm van durven overgeven aan het moment. Niet te veel vasthouden aan verwachtingen in het moment. En gewoon zijn met wat is. En dat kan heel confronterend zijn met seks. Ik wil niet te veel in concepten vallen als feminine en de masculine. Maar bij tantra doen ze dat wel heel veel. En er zit ook wel wat waarde in.
En wat betekent dat dan?
Nou, van oudsher is, je hebt een beetje yin en yang, feminine, masculine. Energy is dan feminine. Presence en mindfulness is dan meer masculine. Dat heeft niks te maken met geslacht verder. Ik bedoel, feminine, dat heb jij, dat heb ik. Masculine ook. Feminine ziet eigenlijk meer op het durven loslaten, het overgeven in het moment. En de masculine is meer hetgene wat de leiding neemt of wat ruimte houdt voor de feminine, wat zich dan veilig kan laten loslaten. Dat makes sense. En mijn ervaring is dat er vaak bij vrouwen wel een diep verlang is om te willen loslaten, maar dat het eigenlijk vaak gewoon een beetje te eng is, omdat heel veel mannen eigenlijk niet weten hoe ze present moeten zijn, hoe ze ruimte moeten houden, hoe ze zeg maar bij een vrouw kunnen blijven die zich ja, laat vallen eigenlijk in seks. En dat is een heel kwetsbaar iets. Met als gevolg dat veel vrouwen daar eigenlijk dat moeilijk vinden, dat niet doen. En veel mannen ook niet weten hoe ze zeg maar de aandacht van hun eigen lichaam af moeten halen. En gewoon eigenlijk ook bij een vrouw kunnen blijven terwijl ze seks hebben.
Ja.
En met tantra zie je dan vaak dat vrouwen dan al snel... als ze dan met een man die daar wat meer op geoefend is, die wat meer weet hoe je zeg maar kan intunen op zijn vrouw, dat zijn vrouw dus meteen al denkt van, fijn, eindelijk is iemand een man die me wel ziet tijdens seks. Ja. En dat voor mannen dat best wel heel erg lastig is, want opeens moet een man dan eigenlijk in een soort rol stappen die heel moeilijk vindt. De meeste mannen zijn er niet zo goed in met seks. Behalve misschien, ik generaliseer heel erg, hè? Ja, dus ik pak me daar niet op. Ja. Maar... mijn ervaring, en dat zie ik bij heel veel van mijn vrienden in deze scene, en ook bij de mensen die ik gecoacht heb, is het dat het gewoon heel lastig is voor een man om opeens die rol te pakken in de slaapkamer, terwijl ze dat buiten de slaapkamer eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen. En dat eigenlijk.
Is het omdat je dan ook je guards down hebt?
Nou, in beide gevallen, zowel een vrouw... nog even generaliseren. Laten we zeggen dat de vrouw nu... Een verlangen heeft in de feminine los te laten en de controle even eens los te laten. Hè? Mm-hmm. En het hele idee van overgave, dat is natuurlijk een beetje bezoedeld in onze maatschappij. Omdat we eigenlijk juist controle een beetje meer op een voetstuk zetten en overgave als iets zwak zien. Maar zo bedoel ik het dus helemaal niet. Wat is je vraag ook alweer? Soms begin ik te praten en dan vind ik het zo leuk om lekker door te gaan.
Mannen het misschien lastig vinden omdat je dan je guard down hebt, omdat je kwetsbaar bent.
Maar dat geldt voor vrouwen ook. Voor vrouwen is het heel kwetsbaar om zich echt te laten zien zonder dat ze de controle houden. En voor mannen is het ook heel eng om opeens, ik noem maar even de leiding te nemen. Omdat er een heel grote angst is dat ze iets verkeerd doen.
Maar mannen willen toch, generaliseer ik eventjes.
Ja, ja,
mannen
ja.
willen toch sowieso altijd de leiding nemen?
Ja, er is iets als de leiding nemen en ook zeg maar ook nog gewoon echt voelen waar zo'n vrouw op dat moment is.
Ja.
En daar gaat het, mannen die, als je niet echt met seks daarvoor bezig bent geweest van god, hoe kan ik nou mijn eigen lichaam voelen en mijn andere lichaam, dan ben je vooral bezig met jezelf. Ja, eigenlijk vooral bezig met het orgasme dat eraan komt.
Ja.
Je bent niet echt helemaal bewust in het moment. En als je begint met tantra, dan voelen vrouwen haarscherp aan van, hij is niet bij me. En dat geven ze dan ook vaak terug. In mijn tantra-school wordt je het ook geleerd, geef het gewoon terug. Hè. Laat zo'n man zien van, voel je niet. Je bent niet bij me.
En hoe ga je daar dan mee om zonder dat het meteen een moodkiller is? Want ik denk dat het voor heel veel mensen in het begin wel zo zou zijn.
Nou, voor heel veel mannen is het dus dat de eerste maand best wel pittig. Dat is best wel... het is niet per se een... Kijk, een moodkiller is ook met name als je heel erg de verwachting hebt dat er iets moet gebeuren. Als je denkt van, oké, we gaan nu seks hebben, dat wordt helemaal geweldig. Ik ga datgene doen wat ik altijd heb gedaan, want dat werkte de vorige keer ook. Dus het gaat nu ook werken. En dan hebben we een prachtig orgasme. En als zij nog niet klaarkomen, dus laat ik ook nog even klaarkomen. En dan is het klaar. En zo gaat het. En als dan iets anders gebeurt, wat Nou ja, dan vinden mensen het vaak eng om dat te delen. Hè? Maar ze zitten wel, ze gaan wel meer op slot. Dus ze denken van, dit klopt niet meer met het idee wat ik heb. Dus dat kan je zeggen, dat is een ontzettende moedkiller. Maar wat je bij tantra ook leert is gewoon, wat ik straks ook zei, zijn met alles wat er is op dat moment. Dus als je gewoon voelt, oh, het werkt niet meer. En je komt er echt niet meer uit en je kan gewoon niet meer, het lukt je niet meer om met ademhalen of beweging of ja, een paar van de tools die je in tantra hebt, geluid maken, wat dan ook, om weer te connecten, dan kan je ook zeggen, hey, luister, het lukt niet, ik zit echt op slot, ik wil het even met je delen. Weet je, dat is ook een manier van kwetsbaar zijn. Dus in die zin, dat is ook hoe je het leert. Het gaat niet zozeer omdat je het meest geweldige orgasme hebt, of dat je ik noem het altijd piekorgasme, ejaculatie of litoraal orgasme, dat je dat vervangt opeens met, oké, nu wil ik een full body orgasme hebben, en als ik dat niet haal, dan is het kut.
Ja.
Dan vervang je gewoon het ene doel met het ander. En daar gaat het eigenlijk
dus
om.
Dus eigenlijk is er dan geen doel meer?
Er
is alleen nog maar een middel. Dat mag eindigen op elk moment.
Ja, eigenlijk wel. Ik zeg wel eens vaak, ik zeg regelmatig tegen mensen, probeer geen verwachtingen te hebben. Maar dat kan natuurlijk niet. Iedereen heeft altijd verwachtingen. Maar soms heb je echt het gevoel van, nou, ik heb volgens mij geen verwachtingen. En je komt er pas achter op het moment dat je vastloopt. En je denkt van, ik had kennelijk toch wel een idee dat dit moest gebeuren. Want ik voel nu dat ik opeens een beetje uit het lood geslagen ben. Nu de connectie opeens wegvalt.
Ja.
Maar dat is dan juist ook wat ik zie als de oefening of de practice van tantra. Om daarin dan ook weer te ontspannen. Want als de mood even weg is, that's fine. Weet je wel. Als je het erover hebt, je drinkt even een kopje thee of iets anders. En het is 10 minuten later weer terug. Dat is oké. Dat is dat, hè, wat ook heel erg steeds meer. Dat is dan meer de science of sex. Dat wel voorkomt dat context heel belangrijk is. Vooral voor vrouwen. Als de context goed is. Hè, het gaat niet alleen maar over dat er seksueel relevante dingen gebeuren. Zoals we zijn al bij naakt, we zitten op een bed. Nee, maar het voelt ook veilig. Het is ook fijn. Er hoeft niets te gebeuren. Dat is een context waarin de vrouw zich veel opener voelt. Om ook zin te hebben in seks. En die context is het niet als je zeg maar steeds meer vastloopt en denkt van, nou, de moed is weg en ik heb een verwachting in mijn hoofd en daar wil ik aan voldoen.
Ja. Kost het altijd veel tijd? Of bestaan er ook vluggertjes in tantrische seks?
Ja, die bestaan zeker. Ja, ik weet niet, misschien ja.
Het klinkt voor mij heel erg als ademhalen, elkaar aankijken en aanraken. Ja. En heel rustig opbouwen en eventueel geen orgasme, maar wel doorgaan. Maar...
Nou, kijk. Ik geloof trouwens dat het gemiddelde, ze hebben wel eens een keer onderzoek gedaan, wanneer een man klaar kwam, volgens mij was het gemiddelde 5,5 minuut van penetratie, of max 10, maar heel weinig. Volgens mij Nederlandse mannen deden iets beter dan het gemiddelde, maar toch. Nou kijk, vluggetjes, ja zeker. Ik heb ook wel eens een vluggetje met mijn vriendin en dat soms kan er zijn, denk ik van, oh, we hebben maar een kwartier, we zetten even de wekker voor een kwartier. Kijk, zij is toevallig ook mijn businesspartner. Dus dat maakt het af en toe wat lastig om te schakelen tussen de een en de andere rol. Maar natuurlijk kan je vluggetjes hebben. Het hoeft niet altijd helemaal langzaam en aanraken. Maar dat kan wel.
Is het dan nog tantrisch?
Ja. Dus
heb jij nog wel eens geen tantrische seks dan? Of is het, zodra je er eenmaal mee begonnen bent, kan je niet meer op een andere manier seks hebben?
Nou, kijk, tantra is voor mij alles. Dat kan ook een vluggetje zijn. Dat kan ook met... sommige tantra-scholen zijn vrij strikt over het niet hebben van een piekorgasme. Nou, mijn oude tantra-school was dat ook. Ik heb dat zelf wat minder. Ja, je kan prima tantra hebben met ook klaarkomen op de normale manier binnen 10 minuten. Dat is fijn.
Wat maakt het dan nog tantra?
Ik denk dat je gewoon bent met wat is. Dat je je eigen lichaam blijft voelen. En dat je gewoon daarin heel erg eigenlijk connectie maakt met je lichaam. En van daaruit connectie maakt met je partner. En niet zeg maar vervalt in fantasieën, gedachtes. Bezig bent met andere dingen, wat je eigenlijk uit het moment, uit de ervaring in het moment haalt.
Maar ik denk dan wel dat je wat gevorderder moet zijn om al zo snel voor een vluggertje helemaal in contact met jezelf te zijn.
Dat denk ik ook. En dat is ook, pas geleden was ik bij een vriendin en die had een bepaald idee van mij dat het heel soft altijd moest zijn. En had ze mijn filmpjes op YouTube ook gezien en dacht ze van ja, dan heb je het altijd over elkaar aankijken, dit en dat. En
ik wil gewoon hard.
Nou, het kan rauw zijn. Het kan alles zijn. Er is niet een bepaalde vorm waar je aan moet voldoen. Maar ik raad mensen wel aan als je net mee beginnen. En de meeste mensen hebben seks op een bepaalde manier van een soort losgeslagen paard wat alleen maar sneller gaat totdat ze klaarkomen.
Ja.
Weet je, het is juist de variatie van snelheid ook. En begin nou eens langzaam. Want mensen, hoe leer je je lichaam voelen? Dat is vooral door niet te veel prikkels tegelijkertijd te krijgen, maar door juist wat minder prikkels
en op die, te hebben. Op één prikkel tegelijk concentreren.
Ja, en over het algemeen voelt men zijn lichaam niet, omdat de prikkels bij de genitaliën zo sterk zijn dat de rest gewoon helemaal verdoofd is.
Ja, je bent alleen nog maar je kruis.
Precies. En als je de rest wil voelen en ook zeg maar ja, jezelf openzetten voor andere vormen van orgastische ervaringen, dan zal je toch een keer ook moeten leren vertragen. En moeten voelen, meer subtiel, dat hoeft helemaal niet subtiel te zijn, maar in ieder geval iets meer te voelen dan alleen maar je pik of je kut. Zeg maar.
Ja.
Ja.
Hey, je hebt het nu de hele tijd over mannen en vrouwen. Ja. Is tantra voorbehouden aan hetero-stellen of
nee.
Niet?
Nee. Nee. Kijk, het is... We hadden natuurlijk net zo over de feminine en de masculine. En ja. Dat zijn natuurlijk maar begrippen die je op een gegeven moment gewoon lekker kan loslaten. Maar het helpt wel heel erg om bij jezelf twee van die stukken te voelen. En of je nou een man bent of vrouw bent. Of je man en vrouw bent en man en man of vrouw en vrouw of transgender. Je hebt die stukken in je. Het idee is ook wel dat je gewoon die stukken ook blijft ontwikkelen.
Maar je moet dus allebei. Eigenlijk ook eerst voor jezelf achterkomen hoe je die stukken in je hebt. En
ja, nou ja, het kan zijn dat je door tantra en door meer het loslaten van bepaalde concepten, ideeën, taboes die je hebt over seks, dat je ook meer met je eigen seksualiteit in aanraking komt. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Mensen zijn best wel, door de culturele berichten die we hebben gekregen, waar men is opgegroeid. Over seks is slecht of seks is gevaarlijk, want je krijgt er ziektes van. Hebben mensen, of je bent een, dat is meer de slut-shaming, denk ik meer voor vrouwen. Hè? Je bent een slet als je seks lekker vindt. Dat heeft best wel gezorgd dat mensen misschien het lastig vindt om echt te voelen wat ze nou willen.
Mm-hmm.
En dat zie je bij tantra heel vaak misschien iets makkelijker bij vrouwen, omdat die op het algemeen op dat stuk wat minder schaamte hebben. Dat die ook ja, af en toe een beetje gaan onderzoeken hoe ze eigenlijk ten opzichte van andere vrouwen zichzelf verhouden. En daar misschien... Wat licht erotische of misschien zelfs wel ook wel echt seksuele ervaringen mee hebben. Bij mannen zie je dat ja, ook wel, maar wel wat minder. Omdat daar toch wat meer homo-angst op zit, om het zo
maar
te zeggen.
Ja, dat krijg je er cultureel niet uitgetikt.
Nee, dat is heel lastig. Dat is toch zoiets dat hoort niet en dat kan niet. En dat zie je inderdaad wel. Maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Nee.
En moet het altijd met z'n tweeën of kan het ook alleen?
Ja, kan zeker alleen. Ja, ik raad koppels ook aan. Bijvoorbeeld in de masterclass die we nu doen. Dat is natuurlijk een 10-weeks programma waar mensen dan ergens door een heel programma heen halen en dingen leren. Dat we ze ook leren over... ik gebruik af en toe het Engelse term, maar dat is omdat het allemaal het Engels is. Maar self-pleasuring eigenlijk. Kijk, als je met twee lichamen werkt, hè, als je met je partner bent. Werkt klinkt als werk, maar dan ben je bezig met... Dat is al best wel een ingewikkelde vorm van seksuele energie door twee lichamen laten stromen. Af en toe, zeker voor mannen, als je wat meer misschien wilt leren om je bijvoorbeeld je orgasme, je ejaculatie wat uit te kunnen stellen, is het ook goed als je begint met je eigen lichaam verkennen en op een andere manier met je pik spelen, met de rest van je lichaam spelen, om andere connecties in je hersens eigenlijk te bouwen. Want dat is het feit.
Dus je moet jezelf opnieuw trainen eigenlijk.
Het is echt te trainen. Want doordat je zeg maar telkens op dezelfde manier achter elkaar, telkens weer jarenlang dezelfde manier jezelf aftrekt, of met jezelf vingert, leg je één heel specifieke route aan je hersenen. Die één, eigenlijk één pleasure circuit wat je bouwt. En dat is wat we gewend zijn. Terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn. Maar ja, als je meteen denkt van oké, ik ga nu tantra doen en ik ga dat meteen met mijn partner doen en dat is best wel uitdagend. Soms helpt het wel als je even met jezelf begint.
Ja. Als mensen nou willen beginnen met tantra, wat moeten ze dan gaan doen?
Wat moeten mensen dan doen? Het hangt vanaf wat ze willen. Willen ze gewoon dieper connecten? Of zeg maar een mooiere verbinding met hun partner hebben bijvoorbeeld? In de slaapkamer? Nou, dan kan het heel simpel zijn als van, doe je gewoon alles een keer 50% langzamer als je seks hebt. Dat is al vaak een hele sterke stap. In plaats van heel te snel seks, doe alles 50% langzamer. Adem is wat dieper. Span eens een keer niet je keel, je buik, je beenspieren als je seks hebt. Maar kijk of je het kan ontspannen.
En doen we dat veel? dat aanspannen?
Nou, als mensen klaarkomen, zeker.
Ja.
Dit is echt... En dan hoppa, dan is het gebeurd. 12 seconden later. Dus wat is tussen de 22 seconden en het is afgelopen.
Ja.
Dus dat doen we zeker veel. Ja. Ja. En dus als mensen met tantra willen beginnen... dan zou ik zeggen, ja, begin eerst eens met connectie met je lichaam oppakken.
Ja.
Ja.
Hey, en dat heb jij allemaal gedaan. En je zei, je was jurist, maar dat ben je nu niet meer.
Nee.
Je hebt nu gewoon een bedrijf in seksuele educatie.
Ja.
Wanneer kwam die stap?
Dat bedrijf ben ik 3 jaar geleden begonnen. En dat was eigenlijk nadat ik de jaren ervoor ook als tantrisch gigolo werkzaam ben geweest. Waarbij ik zowel tantrische sessies deed met vrouwen alleen als ook met koppels. En merkte dat er een heel, heel diep verlangen was. Met name ook bij vrouwen om eigenlijk op een hele diepe manier te ontspannen. Zich veilig te voelen in seks. En ook dat met iemand ervaren die hun echt zag. En ook echt bij hun kon blijven. En ruimte voor hun kon houden. Terwijl zij zich los lieten gaan, zeg maar. Dat,
wat is dat, een tantrisch gigolo?
Een tantrisch gigolo. Feitelijk doe ik dan een sessie met, nou, of met een man, of met een vrouw of met een koppel. Waarbij het met een koppel ook wel op de vrouw gericht was eigenlijk. Waarbij we in zo'n sessie gaan kijken hoe diep een vrouw eigenlijk seksueel zich veilig voelt om dingen ook van zichzelf te laten zien, los te laten. En ook nieuwe ervaringen, nieuwe imprints te krijgen over wat het is, hoe je seksueel kan zijn. Eigenlijk dat. Dus het betekent niet altijd dat er seks hoeft plaats te vinden. Dat was het vaak wel. Maar dat heel erg af van de vrouw, of ze daar aan toe was.
Hoe doe je dat dan?
Hoe doe je dat dan?
Hoe ga je dan met zo'n vrouw ontdekken waar haar, hoe diep haar seksualiteit gaat?
Kijk, het begon meestal met een massage. Ook om een vrouw even te laten wennen aan mij, aan mijn aanwezigheid, mijn aanraking. En dat de vrouw ook zo'n drukbeeld massage dat ik geef, ook meer in contact komt met haar eigen lichaam. Het is vaak heel erg spannend natuurlijk, want je nodigt dan zo'n tantrische gigolo uit. Wat gaat er eigenlijk gebeuren?
En die kent jou niet.
Die kennen we niet. En die heeft dan bepaalde beelden bij. Hè? Dus je hebt ook eerst gesprek van, ja, wat verwacht je eigenlijk? Wat is eigenlijk je verlangen? Dat weten vrouwen vaak niet, wat ze precies willen. Behalve, ik wil gewoon...
Lekker.
Of ik wil een nieuwe ervaring hebben. Of ik zou gewoon graag andere vrouwelijke flavors van mezelf laten zien. Of ik wil gewoon eens weten hoe het is om me veilig te voelen tijdens seks ook bijvoorbeeld. En dus dan begin ik eigenlijk met een massage. Waarbij ze ook gewend aan mij. Maar waardoor ik ook de massage die ik geef. Dat ze meer in contact komt met haar lichaam. Ik help haar met ademhaling daar meer mee connecten. En daarna beginnen we gewoon eigenlijk. En ik kan je niet precies vertellen van wat er dan gebeurt. Want als ik dat precies zou hebben. En zo begon ik ooit met wat oefensessies. Met een paar van mijn lovers destijds. En dan had ik in Dave, nu heb ik mijn gigolo pet op. En nu ga ik dit doen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Want het hele idee is dat je eigenlijk in het moment kijkt wat er nodig is. Dat je voelt wat er gebeurt. En dat je daarin ontspant. En dat je gewoon telkens ook kijkt van, god, waar dien ik deze vrouw nu het best mee? Voelt ze zich veilig? Nee, ze voelt zich niet veilig. Ze heeft even knuffel nodig. Nee, geef ik even knuffel. Oh, maar nu voel ik dat haar seksuele energie omhoog gaat. Kijken of ik daarin kan helpen dat ze misschien bepaalde stukken van zichzelf laat zien die ze eerst niet laat zien. En dat kan gaan van gewoon een massage en natuurlijk ook bij de genitaliën. En dat kan ook gaan tot echte penetratie. Dat hangt er helemaal vanaf. En wat mijn ervaring is dat vaak vrouwen bepaalde... het is niet dat ik alleen maar seks met ze heb. En in die zin ben ik wel zo professioneel gedeformeerd, zeg maar. Dat het voor mij al heel snel helder is waar een vrouw zich heel erg op de gemak bij voelt. Iedereen heeft zo'n eigen dingetje die je doet met seks. Sommige vrouwen die zijn... ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar die zijn bijvoorbeeld heel wild. En dat is gewoon eigenlijk hun default mode. Dus ze laten heel veel wildheid zien. Maar ze vinden het heel moeilijk om eigenlijk heel rustig maar aan te kijken in de ogen. Dat vinden ze heel spannend. Wij spreken als ik ze aan hun haren trek en rondgooien in de slaapkamer, dan vinden ze dat fantastisch. Want dat kennen ze.
Gewend, ja.
Ja, maar Ik kom daar niet om ze alleen maar te geven wat ze kennen. Ik probeer ook, zeg maar, ze iets laten ervaren wat voor hun nieuw is. Waar ze zelf niet kunnen komen, waar ze zich veilig genoeg voelen om dat aan mij te laten zien. En waarmee ze dan uiteindelijk ook een ervaring hebben die ze ook weer, ja, in het leven, hè, en daarbuiten, zeg maar, een bepaald soort, ja, zelfvertrouwen geeft, een soort kracht in zichzelf ervaren, waarmee ze dan weer anders in het leven staan. Want dat is vaak het effect ook. Dus als ik zie van, dit vinden ze spannend, dan ga ik meestal naar die stukken die ze een beetje spannend vinden.
Maar loopt zo'n vrouw dan niet het risico dat ze na zo'n sessie met jou denkt, holy fuck, dit is echt de beste lover die ik ooit heb gehad. Ik wil alleen nog maar seksuele ervaring met Yves en fuck al die andere mannen die niks van tantra snappen.
Ja. Ja, dat gebeurde regelmatig. En wat ik had altijd een soort ja, gesprek aan het einde, waar ik dan ook wel zo'n vrouw uitlegde van, luister, je hebt nu dingen ervaren waarbij het heel makkelijk is dat je denkt dat ik dat gedaan heb. En natuurlijk, ik ben op een bepaalde manier de trigger, ik heb je daarbij geholpen, maar wat je voelt is jouw eigen kracht, is jouw eigen liefde voor jezelf dat je hebt laten zien. Je hebt iets laten zien in jouw kwetsbaarheid, waarin je veilig voelt. Het enige wat ik gedaan heb, is een soort kader geschapen waarin het naar buiten kon komen. En dat probeer ik ze wel heel erg mee te geven. Dat is geen garantie dat ze dan opeens denken, oh ja, je hebt gelijk, dit is mijn eigen kracht. Dat gaat zo niet. Dus het is ook wel, wat ik vaak terugkreeg, is dat de dagen daarna, dat ze dan daar heel erg mee bezig zijn. Van god, je hebt een tantrische leraar uit Amerika, David Deida, die zei altijd van, ja, een vrouw zal altijd terugdenken aan de man die haar seksueel diepst heeft geraakt. En daar lijkt wel iets van waar te zijn. Dat is wel iets wat bij zo'n vrouw blijft hangen. En het is een ontzettende barraiser, want op een gegeven moment denkt ze ook van, ja, maar ik wil nu ook een man die gewoon bij me is in de slaapkamer. Dus ik probeer ze wel iets mee te geven. Ten eerste beseffen, nou luister, ik heb hier, laat maar zeggen, voor gestudeerd. Hè? Dus dit is wat ik kan. Daarom betaal je mij geld. Maar dit is ook iets wat je kan ervaren met andere mannen.
Ja. En dit mag je nu ook als eis stellen.
Nou ja, of, ja als je dat echt, ja, nee, natuurlijk, ja, en dat zie je ook, vrouwen worden daardoor heel veel selectiever, want ja, waarom zou je je tijd verspillen aan iemand die jou niet eens ziet staan, die overal bezig is, maar vooral met zijn eigen pik.
Ja.
Dus dat is, ja, nee, klopt, ja, absoluut.
Geldt het ook de andere kant op? Ik heb een paar keer het idee gehad dat het gaat over de man die meer zijn aanwezigheid moet tonen en meer gericht moet zijn op de vrouw. Maar is het ook andersom? Ik weet natuurlijk dat er maatschappelijk gezien, ja, ook met alle porno die er op het internet is, ja, dat heel erg altijd het idee is dat de man wordt geserviced door de vrouw.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar is dat niet ook zo? Moet de vrouw zich ook meer richten op de man? Of is het uitgangspunt, de man moet zich richten op de vrouw?
Nee, het kan allebei. En kijk, we hebben het nu gehad meer over, nou ja, weer vanuit die traditie van het feminine en masculine. Vrouwen hebben, meeste vrouwen, generaliserend weer, hebben een feminine core. Wat ze dan zeggen, de meeste mannen hebben een masculine core. Daarom hebben we het op deze manier nu besproken. Maar dat is helemaal niet wat moet. Wat ik bij tantra mensen in het begin veel zie, is dat ze dan zo hierin blijven steken, dat die man helemaal leeglopen. Die zijn alleen maar bezig met, oké, ik moet gepresst blijven bij zo'n vrouw en dit en dat. En zo'n vrouw, hè, die heeft het gevoel, ik moet me nu overgeven. En dat hoeft helemaal niet. Het is juist ook heel belangrijk dat je dat af en toe ook gewoon omdraait. En dat de man ook eens op zijn rug gaat liggen. En ik van, oh, weet je, en dat zo'n vrouw ook even ervaart hoe het is om die rol te hebben. Ja. En dat is heel belangrijk. Alles wat ik van, nou ja, ik noem maar even de feminine weet. Dat weet ik niet doordat een vrouw mij dat verteld heeft, maar dat ik dat zelf ervaren heb vanuit mijn eigen rol in de feminine. Want dat is de enige manier hoe je echt dingen door eigen ervaring kan begrijpen.
Ja.
Dat kan niemand je vertellen. En het is ook heel belangrijk, denk ik, juist bij tantra, dat je die rol ook af en toe omdraait. Ik denk dat mannen meer in hun kracht komen te staan, juist doordat ze dat feminine stuk er ook bij pakken. En daarbij gaat het vaak, denk ik, mis is een groot woord, maar doordat het niet heel duidelijk is wat nou, hè, archetypisch het masculine stuk is en het feminine stuk is en hoe je dat in jezelf, hè, hoe je dat kan verder doorontwikkelen, blijf je een beetje, ja, schipper in het midden. En niemand heeft de controle, niemand heeft de leiding, niemand geeft zich over. En het woord, dat is denk ik hoe de meeste mensen seks hebben, als ik zo vrij mag zijn. Het is er wel, maar het blijft binnen een bepaalde bandbreedte die vrij smal is. En door die uiterste wat meer te onderzoeken, Ik denk niet dat je al de uiterste... Het is heerlijk om af en toe lekker gewoon te switchen. En dat allemaal, door die uiterste meer te onderzoeken en te ontwikkelen... geef jezelf gewoon een stuk meer mogelijkheden. En wordt je seksuele beleving, je ervaring wordt gewoon veel breder eigenlijk.
Ja. Ja. Zijn er verschillende tantra-scholen? Volgens mij wel, want je zei net over dat er een bepaalde school is... waar heel erg tegen het piekorgasme wordt gepredikt, als ik het even zo wil noemen. Ja. Zijn er verschillende scholen en kan je dat uitleggen of wat de eigenschappen zijn?
Nou, ik denk dat er heel veel verschillende scholen zijn. De eigenschappen. Ik denk dat sommige scholen, de meer witte tantra scholen, denk ik, die meer focussen op puur... even heel generaliserend weer elkaar aankijken, de energie voelen, zonder dat het heel seksueel wordt. Dat kan je eigenlijk met je kleren gewoon aan. En op zich hoef je ook niet je kleren uit te trekken om met tantra bezig te zijn. Dat noemen ze dan eigenlijk meer de witte tantra, de wat bravere tantra, zal ik het zo maar zeggen. En dan heb je andere scholen die wat meer... Ja, ik moet je zeggen dat ik niet precies weet of ze dan... ik heb het wel eens gehoord dat ze dan noemen de groene tantra. Ik heb ook wel zwarte tantra gehoord. Ja. Maar als je dan meer gaat kijken vanuit de oude... meer vanuit India, wat dan zwarte tantra is... Dan is dat eigenlijk iets heel duisters. Met veel energievampiers en zo. Dus ik wil dat ook niet helemaal zeggen. Maar er zijn wel hele seksuele scholen, zeg maar. Waarin het echt gaat hoe je fysiek ook... dichter tot elkaar kan komen. Dat gaat verder dan alleen maar ademhalingsoefeningen en elkaar aankijken. Ja. Ik begrijp dat het een vrij abstract verhaaltje is nu. Maar, ja.
Ja. Ja, nou ja, ik was gewoon meer benieuwd naar waarom die ene school zo tegen dat piekorgasme is.
Ik kan je wel vertellen waarom het op zich wel een goed idee is waarom je het piekorgasme misschien leert af en toe niet te hebben of uit te stellen. En dat is waarschijnlijk ook waarom sommige tantrascholen vrij tegen zijn. Is dat het best wel verslavend is, het piekorgasme. Mm-hmm. Dat is iets, net zoals ik zeg, van mensen die masturberen op een bepaalde manier altijd hetzelfde met een piekorgasme als gevolg. Waardoor ze eigenlijk een superhighway in hun hoofd hebben gecreëerd om klaar te komen op een bepaalde manier. Dus één manier van pleasure ervaren. En er zijn veel meer manieren om pleasure te ervaren in je lichaam dan dat. Alleen als je zo gefocust bent op alleen dat piekorgasme, ga je daar niet komen.
Nee.
Je hebt vaak ook meer, waarom ik zeg dat het voor mannen een goed idee is om dat piekorgasme af en toe niet te hebben, is ook doordat je het, als je het wat langzamer doet en niet piekt, je lichaam wat meer tijd geeft om te wennen aan hogere seksuele energie wat stroomt door je lichaam. En dat opent de weg ook voor andere ervaringen, ook andere orgasmes.
Ja, want wat voor soorten orgasmes zijn er nog meer?
Je hebt full body orgasmes die mensen kunnen ervaren. En dat is eigenlijk een ervaring dat je hele lichaam in de fik staat. Of eigenlijk een bepaald soort seksuele ontlading die je over je hele lichaam kan voelen. Ook op verschillende stukken van je lichaam. En misschien goed om te zeggen dat... Dat hoor ik nog wel eens bij mannen. Als ik denk, ja, maar orgasme, die hebben dat zo vereenzelvigd met ejaculeren. Dan denk je, ja, dat kan toch niet? Hoe kan je nou minutenlang of soms een half uur een orgastische ervaring hebben? Ja. Die stel zich dan voor dat je dat een half uur loopt te spuiten of zo.
Ja.
En dat gaat natuurlijk niet.
Nee.
Een orgasme bedoel ik daar dan mee. Het is eigenlijk een andere staat dan dat je normaal... Een andere staat dan de normale wakende beta-staat waarin je met je hersenen bent. Een andere vorm van bewustzijn eigenlijk die je hebt, waarbij je pleasure centers in je hoofd vuren en je thinking brain eigenlijk langzamer gaat. Dat is eigenlijk een orgasme.
Ja.
De piek kennen we, hè? Dat is de kortdurende ejaculatie clitoral orgasme. En daarnaast heb je heel veel andere orgastische staten, zoals prostaatorgasme, je hebt anaal orgasme, voor vrouwen heb je een cervix orgasme, baarmoeder orgasme, je hebt een diepe vaginaal orgasme. Dan heb je het nog feitelijk over de orgasmes die rond de genitaliën zijn. Maar mensen kunnen, je hebt op verschillende zenuwen kan je eigenlijk orgasmes krijgen. Je kan bijvoorbeeld ook tepelorgasme hebben of een keelorgasme of een handorgasme. Nou ja, nogmaals, het is een gevoel van een orgastische staat waarbij je pleasure centers in je hoofd eigenlijk vuren en je gewoon... Je minder gaat denken in je hoofd. En dat kan heel heftig zijn.
Ik denk dat heel veel mensen dit heel interessant vinden als ze dit horen.
Ja, dit is meestal de party verkopen. Ja. Ja. Zeggen ze, ja, maar hartstikke leuk, maar hoe heb ik een full body orgasme?
Ja. 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 Ja, maar ik ga niet pretenderen dat jij nu uit kan leggen aan iedereen hoe je een full body orgasme hebt. Maar als jij als mensen nu denken en die denken, ja, god, er zit wel wat in inderdaad. Altijd maar dat focus op het ejaculeren. Wat is de beginner tip? Wat kan je doen?
Nou, stoppen met je piekorgasme. Dat is waarom de tantra-scholen dat zeggen.
Ja.
En langzamer gaan.
En hoe bedoel je met stoppen met je piekorgasme? Is dat gewoon, hè, want ik denk dat de meeste mensen, die weten natuurlijk niet. Betekent dat voor de meeste mensen gewoon, ga maar masturberen en stoppen voordat je klaarkomt?
Nou, kijk, als mensen dan masturberen zoals ze altijd doen, of seks hebben zoals ze altijd doen, en dan gaan, nou ja, wat ze dan noemen, edgen.
Ja,
hè? Dat
wat verslaat, ook heel lekker kan zijn.
Wat heel lekker kan zijn, maar dat verslaat een beetje het idee van, het gaat erom dat je eigenlijk meer je lichaam niet voelen. Als jij gewoon heel snel en dan weer stopt en dan weer even wacht en dan weer hetzelfde doet. Ja, hartstikke leuk, maar dan ga je van 0 naar 100 nog steeds heel snel. En het gaat er juist om dat je je lichaam niet voelen en de energie over je hele lichaam gaat voelen. Dus als mensen interesse hebben in dit soort orgasmes, of dit soort orgastische ervaringen, dan zou ik zeggen, nou, kijk eens of je wel seks kan hebben, het allemaal langzamer kan doen, rustiger kan gaan ademen, om ook meer je zintuigen eigenlijk te gaan trainen. Want het is net zoals iemand die braille leest. Als jij en ik ons vingers over braille laten gaan. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd. En ja, nou ja, je voelt wat puntjes. Maar je hebt geen idee wat het is.
Nee.
Nou, dat is een beetje hoe je het kan zien als je hiermee begint. Je bent eigenlijk gewoon seksueel blind. En je moet jezelf leren. Een nieuwe taal leren. En dat doe je door langzaam te gaan. En dat net zoals je tastzin. Met seksuele braille moet je ook gewoon met jezelf aanraken, maar als je met je partner bent, alles moet je gewoon wat langzamer gaan
en bedoel
doen.
Je met langzamer bedoel je dat je van de ene naar de andere stap langzamer gaat, of echt letterlijk, dus ook als je aan het penetreren bent, dat je langzamer stoot?
Letterlijk langzamer, ja. Alles langzamer, ja. Gewoon echt letterlijk alles eens een keer met 50% vertragen en lopen ze een keer weg met je piemel, met je stijven nog intact, zeg maar. Kijk eens wat dat met je doet.
En dan zeggen gewoon, nu is het klaar.
Het is opeens. Je hebt een hele andere reden om te stoppen. Ja, je bent moe, of je hebt dorst, of je denkt, ik moet morgen weer vroeg op, of ik heb een afspraak. Ja, dat zijn andere redenen om te stoppen. Niet van de aantrekkingskracht is weg, want ik ben klaargekomen. Dat is het nu niet meer. Nee.
Ja. Want hoe ga je daar om binnen tantra? Ik denk dat veel mannen herkennen zich erin dat als je eenmaal klassiek bent klaargekomen, dat je daarna soms al nog tijdens het ejaculeren, bij wijze van spreken, al
bier en voetbal.
Ja, of een boodschappenlijstje aan het maken bent in je hoofd of zo.
En wat is je vraag dan? Hoe je daarmee omgaat?
Hoe ga je ermee om? Of is dat gewoon een gegeven? Is dat gewoon helemaal zo? En ook als je tantrisch meester bent, kan je daar nog steeds last van hebben? Of?
Nou ja, kijk, de reden dat je opeens wat in slaap valt na een orgasme en dat je eigenlijk niet meer zo aangetrokken voelt.
Of je jezelf vies vindt of?
Het is ook gewoon door een bepaalde release van hormonen die ervoor zorgen dat je eigenlijk gewoon een beetje, ja, je hebt gedaan waar je voor gekomen bent en de aantrekkingskracht is weg en je doet dan liever wat anders. En mannen hebben dat meer dan vrouwen. Maar dat is eigenlijk ook iets als je bijvoorbeeld geen piekorgasme meer hebt, dus niet meer ejaculeert voor een man. Dat je dan is dat er niet meer. Die aantrekkingskracht blijft er ook. En dus je blijft ook een beetje in het moment. Overigens trouwens, als ik nu af en toe voor kies om wel te ejaculeren, wat ik af en toe doe, dan heb ik dat, mijn ervaring is daar volledig anders bij dan voorheen. Ik doe dat nu ook gewoon terwijl ik gewoon in connectie blijf met mijn vriendin. Ik kijk er ook vaak gewoon aan als het gebeurt. En dat voelt heel anders. Het voelt juist alsof ik helemaal open ga. Echt letterlijk bij mijn hart voel ik het gewoon helemaal verspreiden, open gaan.
En is het daarna wel afgelopen voor jou? Of?
Ja, daarna. Dan, als ik daarvoor kies, dan is het daarna wel afgelopen. Ja, in die zin ben ik niet een ander human being geworden.
Nee, precies. Er zitten nog steeds grenzen aan.
Ja. Je kan niet je biochemie verandert misschien wel op een bepaalde manier. Maar dat is natuurlijk wel hoe het is. Ja,
als je dat boek, De Multi-Orgastische Man, dan denken sommige mensen misschien ook, dan kan ik wel 10 keer achter elkaar klaarkomen. Maar dan is het dus klaarkomen op een andere manier dan het klassieke ejaculeren.
Ja. Maar ik heb ook wel vaak mannen gezegd van, ja, maar ik kan ook vaker achter elkaar klaarkomen. En dan denk ik van, ja, dat heb ik mannen zo vaak horen zeggen, joh. Dan denk ik van, ja, weet je moet eigenlijk gewoon leren niet klaar te komen, want dan. En dan zeg je, ja, maar ik kan wel vaker achter elkaar klaarkomen. Maar het idee is juist dat je die seksuele energie houdt, opbouwt om andere dingen te kunnen ervaren, maar ook omdat je meer aanwezig blijft in het moment. Mannen die klaargekomen zijn, Het is veel lastiger om nog bewust te blijven met wat er voor je gebeurt. Je hebt er ook minder interesse in. Weet je wel, het gaat er juist om dat je eigenlijk gewoon heel diep connect in het moment bij elkaar blijft en met je lichaam ook blijft.
Ja. Alright. Ja, ik voel net al dus mensen die een beginnetje willen maken. Nou, jij zegt 50% langzamer. Ja. Mensen die misschien theoretisch een beginnetje willen maken. Zijn er boeken die je aan kan raden?
Ik zou zeggen, ze kunnen op mijn website kijken van ultimatelovers.com. Ja. Dat sowieso. Daar staan ook wel redelijk wat blogs. Even kijken. Je hebt op zich al een redelijk goed boek van... ik ben even de naam van het boek vergeten. Maar van, in ieder geval van de Franse tantra juf Margot Anand. Mm-hmm. Die heeft al een mooi basisboek geschreven. En er zijn er wel een paar andere. Volgens mij Urban Tantra is wel een redelijk goed boek. Wat je kan lezen. En er zijn ongetwijfeld nog wel meer. Het hangt heel erg vanaf wat mensen eigenlijk op zoek zijn. Weet je, veel vrouwen die willen eigenlijk wat meer weten over hun eigen genitaliën. Of wat voor orgasmes kunnen ervaren. Daar heb je ook hele specifieke boeken over. Volgens mij, ik heb één aflevering geluisterd met een vrouw waar je het ook over seks had. Die vermeldde boek Come As You Are.
Ja.
Van Emily Nagoski. Nou, maar dat is meer een science boek. Maar dat is echt een supergoed boek. Dat is echt... Ja, als je als vrouw meer over je seksualiteit wil weten... dan is dat echt het gouden boek. Dat zou echt een bijbel moeten zijn. Eigenlijk voor mannen ook. Dus dat is een heel goed boek. Dat is niet per se tantrisch hoor, by the way.
Nee.
Maar tantra alleen, dat is ook niet per se... hetgene wat nou heiligmakend is of zaligmakend.
Nee?
Nou ja, goed.
Het heeft jouw leven wel veranderd.
Het heeft mijn leven veranderd, absoluut. Maar ja, nog steeds. Kijk, waar ik tegenaan liep in mijn bedrijf in het begin was dat ik dacht van oké, ik weet nu alles over tantra, ik weet alles over seks. Ik heb mensen heel goed kunnen coachen, ik heb mensen kunnen helpen, zelfs in de slaapkamer. Maar ja, als koppels nou al 20 jaar bij elkaar zijn en ze hebben heel veel liefde voor elkaar, maar die passie is helemaal dood. Ja, dan kan je wel met tantrische hoogstandjes aankomen, maar daar hebben ze gewoon geen zin in.
Nee.
Hoe breng je passie terug in een relatie waar er heel veel liefde is, maar geen passie meer? Dan heb je andere dingen nodig. En dan kom je meer richting de science of seks. En
dat doe je ook?
Ja.
En wat heb je dan nodig?
Nou, er zijn verschillende ideeën over. Degene waar ik het meest gecharmeerd van ben, is eigenlijk ook wat relatie sekstherapeut Esther Perel heel even over schrijft. Misschien is die naam je bekend.
Ja, nou is me zeker bekend.
Esper, ja. Dat is een bijzondere vrouw. En die zegt eigenlijk van, ja, weet je, liefde zorgt eigenlijk voor dat je wat samenspelt. Dat je bij elkaar bent en dat heeft eigenlijk nabijheid nodig. Je bent bij elkaar, je houdt van elkaar en je bent versmolten met elkaar. Passie daarentegen heeft wat afstand nodig. Passie heeft nodig dat je je partner nog kan erotiseren als een ander seksueel persoon. Het heeft wat spanning nodig. En als je te dicht op elkaar zit... dan is die passie dus gewoon weg. Want liefde en passie zijn niet per se twee dingen die samengaan. Dat zijn vaak twee tegenstelde krachten waarin je moet gaan leren navigeren.
Maar we zijn maatschappelijk zo geprogrammeerd om te denken dat het wel zo is.
Ja, en dat is dus het hele probleem. Want dan denk je, er is iets mis. Ik hou heel erg van je, maar we zijn een beetje broer en zus geworden. En nu heb ik deze prachtige secretaresse op mijn werk. En het voelt fantastisch en daar wil ik eigenlijk mee. Nou, en dan gaan ze daarmee weg. En na een half jaar denken ze, oh, dat is eigenlijk ook een beetje niet zo wat ik zocht. Nee, dus het is meer, hoe breng je passie terug in je relatie? En ja, daar kan je... verschillende dingen mee doen. Maar het komt uiteindelijk komt erop neer dat je eigenlijk wat meer mystiek terugbrengt in je relatie. Wat meer afstand tussen jou en je partner brengt. Misschien, hè, en die afstand voelt af en toe een beetje eng. Het is een beetje een soort afstand creëert ook een klein beetje onzekerheid. Waarom hebben mensen na ruzie altijd zulke goede seks? Nou, precies daarom. Je creëert wat onzekerheid, je creëert wat afstand. En die afstand is super erotisch. En dan hebben mensen weer fantastisch seks. Maar er zijn betere manieren dan ruzie maken uiteraard.
Ja. Lijkt me ook, ja. Kan jij iedereen helpen of is het soms ook gewoon dood?
Nou, ik denk dat als coach en therapeut... moet je ook accepteren dat je niet iedereen kan helpen. En dat sommige mensen ook niet bereid zijn om de stappen te nemen die ze zouden moeten nemen, willen ze... datgene waar ze aan willen werken ook daadwerkelijk doen. Klinkt een beetje vaag, hè? Maar,
nee, ik snap het.
Ja, weet je, soms heb je gewoon...
Zij denken dat jij iets voor hen...
Ja, sowieso kan ik niks...
magisch regelt.
Nou, als een stel naar mij komt, zegt van... hey, fix onze relatie is, dan zeg ik altijd... luister, ik kan jullie alleen maar de weg wijzen. Ik wil jullie empoweren, jullie gaan dat doen. En als jij 10% erin stopt van je efforts... Nou, haal je ook maar 10% eruit. Als je denkt, ik ga 110% voor, dan kan het. Maar sommige mensen zijn gewoon niet bereid om bijvoorbeeld überhaupt tijd voor elkaar vrij te maken in hun drukke schema's. Ja, als dat dan niet lukt, ja, dan kan ik ze wel wat trucjes geven, maar dat gaat niet veel veranderen.
Nee.
Ja, ze moeten ook echt wel eraan willen werken. En vaak is er één van de twee die er wat meer aan wil werken. En soms is dat een probleem als dat te ver uit elkaar loopt.
Ja. Je bent al meerdere fases heb jij volgens mij gehad in je tantrische werkzaamheden. Van gigolo naar tantrisch coach. En je zegt net, dat doe ik ook niet altijd meer zo één op één met mensen. Wat brengt de toekomst voor jou?
Ja, dat is altijd interessant. Elk half jaar dat ik verder ben, heb ik het gevoel dat we weer net weer wat anders gaan doen. Nou, ik zie mezelf wel hier steeds dieper in gaan, waarbij ik steeds meer ga zoeken naar hoe ik een grotere impact kan maken. Hoe ik mensen kan helpen. Hoe ik meer mensen kan helpen eigenlijk. Zonder dat ik mezelf over het hoofd heen werk, zeg maar. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk niet meer in de slaapkamer ben. Maar dat ik ook bijvoorbeeld een online cursus heb gemaakt. Ik kan mensen misschien minder persoonlijk helpen, omdat ik wat meer afstand heb. Maar ik kan wel meer mensen bereiken. En ik denk dat dat belangrijk is. Want vaak zijn die eerste stapjes die je met je eigen partner maakt het belangrijkst. En ik zie me daar wel in verder ontwikkelen. Nu bieden we een online cursus met coaching aan. En mogelijk dat we ook, ja, we geven ook wel, ik heb wel wat workshops gegeven, webinars dat ook. Een beetje buiten de box denken. Misschien kunnen we mensen die ook veel impact maken in de maatschappij. Hè, ik noem maar even de CEO's van de wereld, zeg maar. Zouden we die kunnen bereiken? Omdat ik het gevoel heb van ja, dat zijn mensen die met wat meer connectie met hun lichaam waarschijnlijk een groter impact maken op andere mensen.
Ja.
En dat is nog vrij abstract, maar ik zit daar wel in die manier te denken.
En dan gaat het niet meer om de seksuele kant van tantra, maar echt om het wie ben ik, wie wat
was nee, mijn dan gaat het nog steeds om. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen dat ze op een bepaalde manier seksueel zichzelf heel maken, zover dat gaat. Iemand die zeg maar in kracht staat met zijn eigen seksualiteit, dat is een heel sterk persoon. Dat heeft ook heel erg te maken met zelfesteem, met overtuiging van jezelf. Seksuele energie, dat wordt vaak in de tantrische tradities ook gezien als vitale life force energie. Dat is het ook. Seksuele energie is wat je, als je wegloopt zonder je piekorgasme, dan voel je opeens hoeveel meer energie je hebt om andere dingen te doen. Hoe creatief dat kan zijn, hoe meer focus je hebt op je werk. En ja, hoe je met je relaties anders omgaat, met je kinderen, met je vrienden, met je collega's. Dus in die zin heeft het een grote impact op buiten de slaapkamer ook. Dus ik zie me daar de komende jaren wel wat meer in ontwikkelen. Van hoe kunnen we de mensen bereiken die ook echt ook weer effect hebben op mensen om hun heen. Dat zou ik wel mooi vinden.
Oké. Okay. Ja. Nou, vind ik eigenlijk wel een mooi moment om af te sluiten.
Ja, nou.
We zijn al ruim een uur aan het praten. Dus,
ja, ik vind het ook heerlijk om over te praten.
Ik snap het, het is je werk.
Ja, ja.
Wil jij nog iets kwijt?
Ik vond het een heel fijne podcast. Leuk om te doen. En als mensen geïnteresseerd zijn, dan zou ik zeggen ja, dat ze op ultimatelovers.com kijken. Ja. We doen twee keer per jaar zo'n 10-weekse masterclass. De eerste is nu bezig voor dit jaar.
Wat kunnen mensen van zo'n masterclass verwachten?
Een online cursus waar ze eigenlijk in vier date nights. Een date night is eigenlijk een oefening. Het is een date die je met je partner hebt waarin je prachtige oefeningen gaat doen. Alleen niet. Dat is wat lastiger. Misschien gaan we dat wel nog maken in de toekomst. Maar dit is dan echt dat je mooie oefeningen gaat doen met mooie demonstraties. En we leggen dingen uit. En we halen mensen door een ervaring heen. Van hoe connect je dan dieper? En hoe maak je jezelf, ja, misschien ook, hoe laat je seksuele energie wat meer in je leven stromen of in je lichaam stromen? En dat doen ze dan eigenlijk in vier date nights die ze over 10 weken heen zelf kunnen inplannen. En daarnaast zit daar coaching bij, waarin ik dan ook 1-op-2 gesprekken online heb met ze. Om ook meer te kijken van god, wat ben je er tegenaan gelopen? Wat zijn je uitdagingen? Hoe kan ik jullie meer specifiek oefeningen geven die voor jullie van toepassing zijn? Een spiegel voorhouden van een dynamiek. Om ze daar ook verder zeg maar te kunnen integreren in hun eigen leven. En mensen kunnen kiezen of ze de cursus doen met coaching of zonder coaching. En de volgende is in oktober, november. Dus dat is een beetje wat we dan gaan doen.
Oké.
Ja.
Nou, ultimatelovers.com. Dus ja.
En er is ook een YouTube-kanaal met filmpjes. Dat gaat dit jaar nog, gaan we heel veel aan doen.
Kijk, en dat is uitleg en...
Uitleg, animaties. Daar hebben we tot nu toe... Ja, daar staan ook wel hele mooie filmpjes al. Maar daar gaan we dit jaar nog veel meer aan doen. Ja.
Oké. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel jij voor te gast zijn. En dank jullie wel voor het luisteren. Als je nog vragen hebt of bijzondere verhalen... of je wil een keer te gast zijn in de podcast... mail dan naar gewoonsekspodcast@gmail.com. En als je hebt genoten van deze aflevering... laat dan een review achter in iTunes... want dat helpt andere mensen weer om deze podcast te vinden. Tot de volgende keer.